Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we de dienst nu voortzetten met het zingen van Psalm 135 en daarvan het achtste vers. Psalm 135, vers 8. Na de wet des Heren gemeente zingen we samen uit Psalm 6, het eerste en het tweede vers. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. In het tweede vers, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. We hopen vanmiddag stil te staan bij het woord berouw over de zonde. Vandaar ook de keuze van deze psalmen. Na de wet des Heren, psalm 6, vers 1 en vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. We nu het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, we hebben het zo even uitgezongen wat de kerk der eeuwen, ook in deze lage landen bij de zee, zo menigmaal heeft uitgezongen naar uw troon. Sla ons met medelijden, Heere. 56 jaar geleden is het wel heel een bijzonder in de harten van velen geweest op Schouwen, toen u de wateren haar perk stelde nadat ze die perken hadden overtreden. Toen op die nacht, die vreselijke nacht, op het gebed van velen en de angstroepen en kreten van velen geen gehoor leek te komen. Het zwerk verduisterde, de golven hoger rezen. Sla ons met medelijden. Zovelen kwamen om hier. Zovelen zijn sinds die tijd in een ander leven terechtgekomen dan voorheen. Ach, er kwam opnieuw een voorjaar en een zomer. Maar de glans was eraf. En het zal nog voor de ouderen onder ons zo zijn, dat het gemis van geliefden die toen door het water verzwolgen werden, nog steeds in een hart leeft. Want wat de mensen er ook van zeggen dat het wel slijt met de jaren, dat blijkt in de praktijk vaak niet zo te zijn. En we bidden u voor hen in het bijzonder, heren. Sla hen met medelijden, dat uw ogen op hen zijn, gelijk een vader doet. Want geen vader sloeg toch ooit met ontfermend ogen op teder kroost zijn ogen dan juist de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En in dat mededogen, heren, waarmee u mensen gadeslaat in verdriet, in gemis, daar ligt zoveel verklaard van het werk van uw genade, wat nog boven de lichamelijke en aardse vertroostingen uitgaat. Als gij een mens gaat zegenen met die enige troost beide in leven en in sterven, dan gaat het vaak ook langs woedend stormgedruis. Immers het verzet en de hardnekkigheid van ons verdorven hart tegen u is groot. En dan moet het vaak eerst zover komen dat we gaan roepen om medelijden, om ontferming, voordat we besluiten dat we zondaren zijn, wier zonden te groot zijn om vergeven te worden. Nooit zal een mens de diepte van zijn val immers zien, als er niet is die aanraking met uw woord, waarin door uw geest we ontdekt worden aan wie we zijn, en leren treuren om wie we zijn, niet alleen om wat we gedaan hebben of nog zullen doen, maar ook leren om te belijden, te bekennen, u oprecht, al onze zonden, geen kwaad te verbergen wat in ons wordt gevonden, maar ernstig overwegend bij u de Heere, de gekruisigde Christus aan de voet van het kruis, onze zonden neerleggend. In de hoop en de verwachting die gevoed wordt door uw eigen woord, dat u om Christus wil de zonden vergeeft. Heere, geef dat deze middag goddelijke lessen en hemelse onderwijzingen uit de hemel mogen afdalen als een dauw, opdat we verstaan wat het werk van de Heilige Geest en de wedergeboorte inhoudt, al zal het maar een klein onderdeel van het grote werk zijn wat we vanmiddag met elkander kunnen bespreken. Niettemin, heren, het mocht, hoewel klein, een groot werk voortbrengen, dat deze en gene overgezet wordt aan het rijk van de duisternis in het koninkrijk van God. Heren, opnieuw deed gij een kindje in de gemeente geboren worden. En dit dochtertje van de familie Hansen, de jongen, mogen straks ook zover komen dat het gedoopt wordt. En er mogen ook gezegd worden vanaf de kansel wat al eeuwen door gezegd is. Dat dit kind zonder verschrikken eenmaal mogen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. als een erfgename van het eeuwige leven. O Heere, uw beloften zijn zo rijk. Want u bent zo onmetelijk rijk in ontferming, in barmhartigheid. Dat uw ogen dan ook over dit kind zijn, Heere. En dat het later groot mag worden. Groot in het dienen van u, klein in zichzelf. Groot mogen spreken van die God die al bij de doop betekent en verzegelt dat hij onze God wil zijn. We mogen ook onze vorstin aan u opdragen die haar verjaardag vierde gisteren. Geef haar dat het oud worden haar geen last zal zijn, maar zal veranderen in een lust, omdat het uitzicht mag leven, dat na de dood het leven is bereid. God neemt ons op in zijn heerlijkheid. U kent haar hart, Heere, en u weet of dat al leeft of nog niet. We kunnen dat als land en volk zo moeilijk beoordelen. Maar, Heere, werk gij wat nodig is voor haar, om in haar laatste fase van haar leven getroost te leven en straks zalig te sterven. Gedenk onze kerk, het werk in onze kerk, de zending die vanuit onze kerk wordt verricht. En geef uw zegen op alle arbeid, Heere, opdat ze zal blijken op uw dag niet ijdel te zijn geweest in u de Heere. Hoor ons gebed als we u om de opening van uw woord vragen, opdat uw knecht in zijn verlegenheid uw genegenheid mag bemerken en aan dit volk mag doorgeven wat tot uw vrede dient, tot haar vrede dient, zodat de onbekeren worden ontwaakt en de ontwaakten mogen zien op Jezus. En degene die u leerde kennen, leeftocht mogen ontvangen voor de weg en reis naar de eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schriftgemeente in Spreuken 28. Het boek Spreuken, hoofdstuk 28. En daar lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. De goddelozen vlieden waar geen vervolger is. Maar elke rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw. Om de overtreding des lands zijn deszelfs vorsten vele. Maar om verstandige en wetende mensen zal insgelijks verlenging wezen. Een arm man die de geringen verdrukt is een wegvagende regen, zodat er geen brood zij. Die de wet verlaten, prijzen de goddelozen. Maar die de wet bewaren, mengen zich in strijd tegen hen. De kwade lieden verstaan het recht niet, maar die de Heere zoeken, verstaan alles. De arme wandelend in zijn oprechtheid is beter dan die verkeerd is vanwege al is hij rijk. Die de wet bewaart is een verstandige zoon, maar die der vraten metgezel is, beschaamt zijn vader. Die zijn goed vermeerderd met woeker en met overwinst, vergadert dat voor degenen die zich des armen ontfermt. Die zijn oor afwendt van de wet te horen, diens gebed zelfs zal een gruwel zijn. Die de oprechten doet dwalen op een kwade weg, zal zelf in zijn gracht vallen, maar de vromen zullen het goede beërven. Een rijk man is wijs in zijn ogen, maar de arme die verstandig is, doorzoekt hem. Als de rechtvaardigen opspringen van vreugde, is er grote heerlijkheid. Maar als de goddelozen opkomen, wordt de mens nauw gezocht. Die zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn, maar die ze bekend en laat zal barmhartigheid verkrijgen. Wel gelukzalig is de mens die geduriglijk vreest, maar die zijn hart verhardt, zal in het kwaad vallen. De goddeloze heersend over een arm volk is als een brullende leeuw en een beer die ginds en weer loopt. Een vorst die van alle verstand gebrek heeft, is ook veelvoudig in verdrukkingen, maar die de gierigheid haat, zal de dagen verlengen. Een mens gedrukt om het bloed eener ziel zal naar de kuil toevlieden. Men ondersteune hem niet. Die oprecht wandelt, zal behouden worden, maar die zich verkeerdelijk gedraagt in twee wegen, zal in de ene vallen. Wie zijn land bouwt, zal met brood verzadigd worden, maar die ijdele mensen volgt, zal met armoede verzadigd worden. Een gans getrouw man zal veelvoudig zijn in zegeningen, maar die haastig is om rijk te worden, zal niet onschuldig wezen. De aangezichten te kennen is niet goed, want een man zal om een stuk broods overtreden. Wie zich haast naar goed is een man van een boos oog, maar hij weet niet dat het gebrek hem overkomen zal. Die een mens bestraft zal achterna gunst vinden, meer dan die met de tong fluit. Wie zijn vader of zijn moeder berooft en zegt, het is geen overtreding, die is de metgezel van de verdervende man. Die grootmoedig is, verwekt gekijf, maar die op de Heere vertrouwt, zal vet worden. Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot, maar die in wijsheid wandelt, die zal ontkomen. Die aan de armen geeft, zal geen gebrek hebben, maar die zijn ogen verbergt, zal veel vervloekt worden. Als de goddelozen opkomen, verbergt zich de mens, maar als ze omkomen, vermenigvuldigen de rechtvaardigen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in vers 13. Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. Laat ons gaan zingen, gemeente, uit Psalm 38, het eerste en het vierde en het vijftiende vers. Psalm 38, vers 1, 4 en 15. zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn. Die tekst zal voor de ramp van 1953 even bekend geweest zijn onder ons kerkvolk als daarna. Jullie kunnen alleen maar vertellen, want ik weet dat zelf niet uit ervaring, wat de gevolgen van de ramp zijn geweest voor het geestelijk leven voor de mensen in Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. Ik liep als vierjarig kind in Ede op de Veluwe. Het is mij volledig voorbij gegaan. Maar kom, vertel het eens. Is het zo geweest dat er na die tijd een grote opwekking heeft plaatsgevonden? Zijn de woorden van Wijlen Potappel naar binnen geslagen, die Gods oordeel in die ramp zag? Is het zo dat er na die tijd minder behoefte kwam om onze zonden te bedekken als voor die tijd? We weten allemaal wat zonde bedekken betekent, maar voor het geval, kinderen, dat jullie dat niet zouden begrijpen. Als jij iets gedaan hebt op school wat helemaal verkeerd is, dan hoop je dat niemand erachter komt. Je hebt iets vernield, maar het was in een gebouwtje aan de achterkant van het schoolplein dus. En niemand zag het. Dus je liep het plein over net of er niks aan de hand was. De andere kinderen waren toch aan het spelen, dus die hadden er geen erg in. En je doet de hele dag in school en thuis alsof er niets aan de hand was. Maar er was wel echt wat aan de hand. Je had iets kapot gemaakt. Je probeerde je zonde te bedekken. Zand erover. Niks aan de hand. Nou, wat jij dan zou kunnen doen op school, dat doen alle mensen. De predikant die hier op de preekstoel staat, de kerkklasleden daar in de bank, en jullie allemaal, dagelijks in ons leven. Oh ja, we zeggen zo makkelijk, we zijn allemaal zondaren hoor, dominee. Maar geloof het ook. We geloven dat niet zo echt, want we zijn er behoorlijk in getraind om zonde die we denken, zonde in ons gemoedsleven, in ons emotionele leven en zonde die we doen, zoveel mogelijk te bedekken. We zijn allemaal uitermate bedreven in camouflage. Je kunt bijvoorbeeld met je kleren, met je zondagse pak, zeggen we dat wel eens, maar ook met je door de weekse kleren, proberen iets te camoufleren. Het kan zijn dat je een gebrek aan je lichaam hebt, waarvan je niet weet dat een ander het wil zien. En dan probeer je dat te camoufleren. En dan zou het heel ellendig zijn als een ander dat gebrek zag. Het gebeurt dat mensen een gebrek aan een lichaam hebben wat hun leven lang onbekend blijft, omdat ze het altijd weten te bedekken met hun kleding. Ik vergeet nooit meer dat ik als jonge man die pas op de weg was, een kerkzaal binnenkwam in Ede, waar een vrouw in broek in de kerk zat. En ik vond dat zo verschrikkelijk. Toen ben ik naar de dienst naar die vrouw toegegaan en ik zeg, mevrouw, vindt u het niet God onterend dat u zo de kerk bent gekomen? Toen begon ze te huilen. Toen zegt ze, meneer, als u wist hoe mijn benen eruit zagen, een oude vrouw van over de 70 jaar, als u wist hoe mijn benen eruit zagen, na alle verwondingen die ik heb opgelopen, dan zou u het niet meer zeggen. Wat was dat beschamend voor mij. Die vrouw die bedekte haar vreselijke verwondingen, brandwonden, door zo gekleed te gaan. Want ze schaamden zich. Kijk, dat is na de zondeval in geestelijke zin bij ons allemaal nog wel overgebleven. Ieder mens schaamt zich ergens nog voor de zonde. Je probeert het ook te bedekken op alle mogelijke manieren. Er zullen weinig mannen zijn in deze samenkomst vanmiddag die niet met hun oog deze afgelopen week ooit begeerig hebben gekeken naar een andere vrouw. Er zullen weinig vrouwen in ons midden zijn die de afgelopen week niet met een jaloers oog gekeken hebben naar iemand anders. Er zullen weinig kinderen zijn die van de week geen boze dingen hebben gedacht over hun ouders of gezegd. Er zullen weinig alleengaanden zijn die van de week niet even een bitter gevoel hadden. Waarom moet mij dat nu overkomen? We zeggen wel zo makkelijk, we zijn allemaal zondaren. Maar je meent het niet, hè? Tenzij de Heilige Geest in je leven komt. Want het eerste wat de Heilige Geest in ons leven doet, zegt de Heer Jezus, is ons overtuigen van zonde. Hoe was het na 53? Waren er meer mensen overtuigd van zonde als voorheen? Het tweede wat de Heilige Geest doet is een mens brengen tot bedroefdheid over de zonde. Hoe was dat na 53? Hebben jullie, die nu ouder bent, gemerkt dat er meer mensen met indrukken van tijd en eeuwigheid over de wereld gingen en ook meer bedrukt waren vanwege het komende oordeel ook over hun leven, al waren ze nu ontsnapt aan de ramp? Of ging het gewoon door, dat bedekken van de zonde? De Heilige Geest gaat in ons leven niet alleen ons overtuigen van zonde en ook ons brengen tot droefheid over de zonde, maar ook tot belijden van de zonde. Is het u opgevallen dat er een periode is gekomen na deze grote ramp, waarin meer mensen als gewoon, als gebruikelijk, kwamen tot belijdenis van een zonde? 1835 doden. Een vreselijk getal. Waarvan 270 alleen al in Nieuwekerk. Dat moet toch wat teweeg gebracht hebben? Heeft dat een opwekking teweeg gebracht? Heeft dat zoveel te zeggen gehad aan mensen dat ze zeiden, God spreekt kennelijk door deze ramp. Hij wil ons bepalen bij de dag van ons sterven. Het is een mens gezet om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Als ik nu omgekomen was in de golven, wat was mijn lot geweest? Er zullen er weinig zijn, ook niet van de jongeren, denk ik, die zullen ontkennen dat God spreekt door dit soort rampen heen. Al denk ik niet dat je zomaar kunt zeggen dat Zeeland erger gezondigd heeft dan andere delen van ons land en dat hier de ramp plaatsvond. De Heer Jezus waarschuwt daar erg ernstig voor als hij tegen mensen zegt die dachten dat de ramp met de toren van Siloam veroorzaakt werd door de zonde van de mensen. Als u zich niet bekeert, zult u desgelijks vergaan. Maar nogmaals, is er een opwekking gekomen? Is er een periode gekomen in Zeeland waarbij de mensen minder behoefte hadden om een zonde te bedekken, maar ze te laten ontdekken? Dominee, ik begrijp al waar je naartoe wil. Nou, zegt u het maar dan. De ramp, welke ramp dan ook in ons leven, brengt ons zelden tot bekering. Ik heb al dingen in mijn leven meegemaakt, dominee, dat ik dacht, dit is zo ingrijpend. En nu ga ik anders leven. Nu ga ik de wereld verlaten. Nu ga ik dat uit mijn leven wegdoen. En ik ga dat veranderen in mijn leven. En er is niks van terecht te komen. Hoe komt dat toch? Je maakt in de loop der jaren als predikant mensen mee die in ontzaggelijk moeilijke omstandigheden komen. En dan hoor je vaak zeggen, als ik hier voorbij mag komen, dominee, dan ga ik het anders doen in mijn leven. En alles blijft hetzelfde. Althans, gelukkig niet bij allemaal, maar het gebeurt toch veelvuldig wel, nietwaar? Het antwoord op de vraag waarom dat zo vaak gebeurt, ligt in onze tekst. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar die ze bekend en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. God gebruikt vaak ingrijpende gebeurtenissen in ons leven om ons stil te zetten. Ik zal het nooit meer vergeten hoe ik bij het Korps Mariniers onder zwaar weer onder Texel net voor de kust terecht kwam en ternauwernood gered ben. Terwijl ik dacht dat we zouden verdrinken in onze rubberboot, heb ik geroepen, o God, als ik hier uit mag komen, dan zal ik u dienen. En het eerste wat ik doe als ik op het strand terechtkom, dat is op mijn knieën gaan om u te danken. Maar we kwamen op het strand en ik heb God wel in de barak gedankt toen ik alleen was. Maar ik durfde het niet te doen waar de anderen bij waren. En het heeft nog heel lang geduurd voordat de Heer mij zover kreeg dat ik hem wilde gaan dienen, ja. We zijn zulke slechte mensen. Dat is niet een uitdrukking van zware kerkmensen of zo. Dat is onze aard. We beloven veel en er komt weinig of niks van terecht. Hoe komt dat toch? Ja, ik weet wel waar u naartoe wil. U wilt er naartoe als... Al zou er een engel van de hemel komen en God bracht zijn geest niet mee, zou geen mens bekeerd worden. Al komt er een tsunami hier. En dan gaat heel Nederland onder de golven. Ik heb eens gezien op YouTube, zegt een van de jongeren, dat er een filmpje is waarin je ziet hoe in Rotterdam alleen het topje van de Euromast nog boven water uitsteekt. En hoe reddingsboten naar die Euromast toe gaan. Om de laatste mensen, de laatste overlevenden af te zetten. Het is niet ondenkbaar dat heel Nederland nog eens een keer onder het water verzwolgen zal worden. Zouden er dan niet veel mensen tot bekering komen, dominee? Heb je in de Bijbel gelezen dat de zondvloed veel mensen tot bekering heeft gebracht? Maar als u zegt dat het dan alleen door het werk van de Heilige Geest kan, hè, dat maakt mij moedeloos, want dan denk ik, ja, dan moet u daar toch op wachten tot dat gebeurt. Als het niet zo is dat rampen en ingrijpende dingen in ons persoonlijk leven, op ons werk of in ons huwelijk of in het gezin, ons tot bekering leiden, dan moet je toch maar afwachten tot de Heer een keer op een andere manier het werkt in je leven. Ja en nee. God is soeverein en heilig. En als hij mij of u niet zou bekeren, zou hij geen onrecht doen. Dan zouden we niet kunnen zeggen, heren, we hebben er recht op. Maar ook weer nee. Paulus die zegt, het zijn de goede tierenheden des Heren die een mens tot bekering leiden. Wat dus de Heilige Geest in kerkdiensten en in samenkomsten zoals jullie in de gemeente heel wat hebben, las ik straks, in allerlei kringen en verenigingswerk, wat de Heilige Geest beoogt en waartoe hij van vaders en zoons wegen gedreven wordt, is ons bekend te maken met de goede tierenheid, de barmhartigheid van God. Calvijn noemt dat zelfs een van de belangrijke motieven om je tot God te bekeren. Het zien van Gods barmhartigheid. Wij worden niet aangezet tot bekering, zo zegt hij ergens, als we niet de dag des oordeels overwegen, die ons eeuwige rampspoed zal brengen, en Gods barmhartigheid dat hij ons, voordat die dag aanbreekt, wil redden. De Heilige Geest wil, wat in de tekst staat, ons brengen tot de ervaring van het verkrijgen van barmhartigheid. Ervaring. Hoe doet de Heilige Geest dat? Hij brengt ons tot overtuiging van zonde. Het is niet langer meer zo in je leven dat je zegt van, maar die houdt erover op. En die, je moest eens weten man, wat die allemaal op zijn kerfstok heeft staan. Ik heb gezonden. De Heilige Geest gaat in je leven dingen laten zien waar je totaal geen zin aan hebt. Waar je grote moeite mee hebt. Hij gaat zonden ontdekken die je wanhopig probeert te bedekken. Bijvoorbeeld als in Matthäus 18 staat, hoe kan de hemelse Vader u uw zonde vergeven als gijlieden de naaste de zonde niet vergeeft? Dat is een tekst die wil je niet horen, want je hebt iets met iemand en dat komt nooit meer goed. Althans, bij jou vandaan komt het niet meer goed. Er is te veel gebeurd, meneer. En als ik jou nou moet vertellen wat hij of zij gedaan heeft, dan zou je wel schrikken, dan zou je begrijpen dat ik er nooit meer aan wil kijken. En dan komt de Heilige Geest in ons leven, in een kerkdienst, in een kring, terwijl we in de auto zitten, op de trekker over het land heen rijden. En dan gaat hij indachtigmakende genade geven. Dan hoor je in één keer die tekst in je ziel. En indien gij de naaste de zonde niet vergeeft, hoe kan uw hemelse Vader u de zonde vergeven? En dan buig je of je verzet je. Eén van twee. Je buigt voor Gods barmhartigheid dat hij je ontdekt aan die zonde. Of je met misschien wat eerbiedige taal, je barst van kwaadheid. Heb je het al eens ervaren in je leven? Het gaat nu over deze zonde, maar je kunt nog vele andere zonden denken. Dat je verzette tegen die overtuiging. Dat je niet wil dat het ontdekt wordt. We zijn daar zo geraffineerd in. Wij zijn allemaal daar zo geraffineerd in. Och, een mens kan stiekem heel wat dingen doen. Maar in onze tijd is het stiekem een cultuur geworden. Een bijna een kunst. Want we willen een schoon gelaat tonen naar de mens. En dan toch soms nog ernstig praten. Over dood en eeuwigheid en ondertussen de zonde vasthouden. Er staat in onze tekst iets heel bijzonders. Wie zijn zonde belijdt en laat zal barmhartigheid geschieden. En tegen dat laatste woordje laat, verlaat. Daar bevindt zich het grote strijdpunt. Laten we maar eerlijk wezen vanmiddag. Er zijn er heel wat in hun leven overtuigd werden door de Heilige Geest van zonde. Er zijn er ook heel wat die in de loop van hun leven hebben geleerd om dat te betreuren. Maar meestal was het alleen maar treurnis over de gevolgen van de zonde. als het uitkomt en uitgekomen is. De afgang, de ontluistering. Bij wie is het nou een droefheid naar God? Niet alleen, ik heb gezondigd en daardoor zijn de dingen in mijn leven helemaal misgelopen. En zijn de dingen in het leven van andere mensen misgelopen. Maar ik heb tegen u gezondigd, Heere. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dat is toch anders? Als mijn kinderen vroeger dingen deden die absoluut niet konden. En ze probeerden dat te bedekken, hè. Net te doen of het niet zo was. Dan keek ik ze alleen maar aan, met droefheid. En dan probeer ik ze zo ver te brengen, dat ze het gingen zeggen. Zoals ik dat van mijn kinderen verwacht, verwacht God het ook van u. Je zegt toch niet tegen je kinderen, ik besef dat jij wat verkeerds gedaan hebt, joh, maar we praten er niet meer over. Hè? Je wilt toch dat je kind leert, overtuigd wordt van het feit dat het verkeerd is. En het ook naar, verschrikkelijk, erg zal gaan vinden. Erover gaat treuren. En het aan u gaat belijden. Dat is toch iets belangrijks wat we onze kinderen leren. Waarom? Omdat alleen vergeving kan plaatsvinden als zonde beleden worden. Een van de meest betreurenswaardige zaken in de kerk is dat we van mensen verwachten dat ze zonden vergeven die nooit beleden zijn. Ik heb al wat gesprekken gehad met vrouwen die mishandeld zijn. En dat andere mensen, zelfs ook nog kerkraadsleden, tegen hen kunnen zeggen van, ja, maar eens luister, je moet vergeven hoor. Dat heeft je vader misschien wel verkeerd gedaan, of je broer, of dat heeft die en die verkeerd gedaan. Maar je moet vergeven hoor. Ja, maar als die ander dan nooit eens gezegd heeft dat het hem spijt. En dat hij nooit eens gezegd heeft, ik heb gezondigd tegen je. Moet ik dan toch vergeven? Ja, zeggen veel mensen in de kerk dan aan, tot en met dominees toe. Maar je leest nergens in de Bijbel. Alleen zonden die beleden worden, kunnen vergeven worden. Dat is bij God ook zo. God gaat ons geen zonde vergeven die we niet beleden hebben. Wie zijn zonde beleidt en laat, zal barmhartigheid geschieden. Als er nou iemand in ons midden zit, hè, die zegt, ik zit met zo'n geval, hè, laat je nou troosten door het feit dat hoewel iemand zich nooit voor jou vernederd heeft en nooit heeft gezegd, ik heb jou verschrikkelijk mishandeld, vergeef het mij. Als die ander dat nooit gezegd heeft, of hij of zij is al overleden, dan mag je nog wel zover komen dat je die ander als een vijand om Christus wil lief hebt. Hij is een vijand gebleven. Nooit geen zonde beleden. Je kon dus nooit vergeven. Hij is een vijand gebleven. Maar vijanden mogen we ook om Christus wil leren lief hebben. Maar laten we ons nooit in een hoek laten drijven. Dat mensen ons opleggen om zonden te vergeven die nooit beleden zijn. Zo werkt God niet en hij wil het ook niet van zijn volk. Ja, maar dominee, u zei straks al, het grote punt waar we allemaal tegenaan lopen is dat we onze zonden moeten belijden en laten. Hoe kom ik zover dat ik niet alleen zonden belijd, maar ook laat? Ik ben nog nooit zo ver gekomen. U wel? Zonde. Jongelui, dat is net zoiets als onze mobiel. Die moeten we altijd bij ons hebben. Daar kunnen we geen afstand meer voor doen. En als we voor een paar jaar heel ons communicatieverkeer via dat mobieltje gaat lopen, dan zal het nog erger worden. Zonde hoort bij ons, zoals een mobieltje niet meer weg te denken is. Kun jij je een leven voorstellen zonder mobiel? Bijna niet meer, hè? Over een aantal jaren helemaal niet meer. Je kunt niet iets uit je leven weglaten wat bij je past. Wij zijn vleeselijk, zegt Paulus, verkocht onder de zonde. Dat kun je niet veranderen. Ja, maar hoe kan dan hier staan wie zijn zonde beleidt en laat zo barmhartigheid geschieden? We zullen de zonde toch moeten laten? Ja. Maar ik heb het geprobeerd. En het is me nooit gelukt. U wel? De Heere heeft het wel in mijn leven tot stand gebracht. Hij wel. Waardoor je de zonde leert haten en vlieden. Maar ze komen zo snel weer terug als het onkruid op het land. En dan moet ze weer door Gods genade leren haten en vlieden. Luther werd daar ooit eens zo wanhopig van dat hij zei: doet boete, bekeert u. Dat is iets wat ons leven lang nooit meer overgaat. En een van zijn 95 stellingen was: doet boete is een gebod wat we dagelijks in praktijk moeten brengen. Hij bedoelde met doet boete: heb berouw. Heb berouw. Bekeert u. Ja, maar als zelfs iemand als Luther dat ook niet kon en dat het Gods genade is en dat het zo is dat, nou ja, u begrijpt het wel, dominee. Dan kun je toch niet meer doen dan erom bidden. Waar staat in de Bijbel: bid maar veel om bekering? Waar staat dat in de Bijbel? Nou, zo heb ik het geleerd, dat we veel moeten bidden om bekering. Waar staat dat in de Bijbel? Je leest wel in de Bijbel: bekeert u. Tientallen keren. Nader tot God. Hoort. Kom. Ga. Allemaal gebiedende wijs. Nergens. We moeten maar veel bidden om bekering. We moeten maar veel bidden om geloof. Die laatste uitdrukkingen, dat is de handigste uitvinding van ons vlees om onze zonde te bedekken. Ik heb zonde, Heere, maar en ik bid veel om bekering. Ik bid veel om kracht om tegen de zonde te strijden. Ik bid er veel om, Heere, u weet het. Meer kan ik niet doen. En ondertussen gaat het door. Wat is toch het geheim van het werkelijk leren breken met de zonde en ze werkelijk achterlaten? Het is het geheim van de Heilige Geest. Hoe werkt hij dat toch? Door ons een droefheid naar God te geven. De droefheid der wereld werkt de dood. Maar de droefheid aan God, een onberouwelijke bekering tot zaligheid. De Heilige Geest gaat ons laten zien dat zonden etterende wonden zijn. En we kunnen ze tot de dag van onze dood bedekken met onze kleding, geestelijk gezin. Maar als we sterven, komen ze toch openbaar. De Heilige Geest laat ons zien dat Gods goedheid, die zo menigmaal onze druk veranderde in geluk, toch van ons mag vragen dat we ons tot Hem keren. Gods goedheid mag toch van ons verwachten dat wij de zonde haten en laten. De liefde en de barmhartigheid van onze hemelse Vader wordt door de Heilige Geest ons leven zo vaak voorgesteld, vanaf de kansel en het lezen van de Bijbel. En soms krijg je misschien wel, terwijl je aan het werk bent in huis, er indrukken van. Opdat wij door die overweldigende goedheid van God gaan zien hoe lomp de zonden zijn. Hoe bot ze zijn. Hoe harteloos ze zijn. Hoe hatelijk ze zijn. De Heere stapelt in onze welvaart waarin we leven zijn ene genade op de andere. Zijn ene gunst op de andere. De ene goedheid na de andere. Om, zoals ik vorige week zei, zijn welwillendheid te laten zien. En u herinnert zich, Calvijn zegt, God heeft in mensen een welbehagen betekend dat hij welwillend is tegenover hen. Die droefheid naar God, dat heimwee, Heere, ik kan mezelf niet beter maken. Oprecht berouw komt uit mij niet voort, maar ik hunker ernaar dat uw goede tierenheid mij tot verbreking brengt. Ik ga niet langer bidden om bekering, maar zie, hier ben ik, Heere. Ik ga niet langer zeggen, Heere, zou u mij de kracht willen geven om tegen de zonde en de wereld te strijden en te overwinnen? Heere, ik heb geen kracht. U moet het doen. Zie, hier ben ik. Dat je overgeven aan de liefde van God. Zoals Jeremia zei, u hebt mij overreed. U hebt mij overmoogd. Weet je wat het gevolg daarvan is? Als u zegt van, ik twijfel eraan of dat nou echt bij mij in mijn leven zo is, hè? Die overgave van God en dat hunkeren naar zijn goedheid. Dat verzwolgen willen worden door de liefde van God en niet langer door de lusten van het vlees. Niet langer dat de wereld heerschappij in mijn leven heeft. Ik wil daar zo graag van af. Weet je, mensen die dat hebben, hè, die hebben een mishagen aan zichzelf. En Calvijn zegt, als je vordert in de leerschool van de genade, dan vorder je in het mishagen in jezelf. Als je praat over geloofsgroei, dan zegt Calvijn, ik herken groeien in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus bij mensen in mijn gemeente. Hoe, Calvijn? Ze groeien in het mishagen aan zichzelf. En het zich verootmoedigen voor God en voor de naast. Je ziet het aan ze. Het is een ervaringsfeit. Het is niet iets van, dat zou ik wel willen, of dat zou zo moeten. Het gaat gebeuren. Mag ik u nog wat meer vertellen? Wat er dan gaat gebeuren. Je gaat behoefte krijgen om de zonde te laten. Het wordt een innerlijke behoefte. Het wordt een drang in je leven. Wie eenmaal van de goedheid van Jezus Christus en zijn genade heeft geproefd, de diepste betekenis van het woord, die haat de zonde. Die walgt ervan. En nog één stap verder. Die walgt van zichzelf. Ezechiël zegt in hoofdstuk 20 vers 34. Je gaat je weg overdenken. Je gaat terugdenken en zeggen, O, al mijn overtredingen, al mijn zonden. Ze roepen tot de hemel. En dan zegt de Heere, ik zal maken dat je een walg van jezelf krijgt. Zegt dominee, zijn dat mensen met een minderwaardigheidscomplex? Nee. Zijn dat mensen met een ziekelijke, benepen houding in hun leven, die de zon niet meer kunnen zien scheiden? Nee. Zijn die mensen die een mishaag aan zichzelf hebben en zich verootmoedigen voor God, van die valse, vrome mensen, hè? Waar de vromigheid van afdruipt, waar de praktijk, je moet ze in de handel niet komen, tegenkomen. Zijn dat die mensen? Nee, dat zijn ze niet. Wat zijn dat dan voor mensen? Gewone mensen. Hele gewone mensen. Ze zitten als chauffeur achter het stuur. En ze stoppen bij een chauffeurscafé. Omdat ze ook even eruit moeten. Maar ze zoeken uit welke. Welke stopplaats. En als het gaat over de drie onderwerpen, geld, seks en macht, dan zeggen ze, jongens, als jullie erover willen praten, ik heb een belangrijk onderwerp om over te denken en over te praten, maar goed. Nou, oké, stap de cabine even in, joh, dan zal ik even die cd aanzetten. Ik ken verschillende chauffeurs, die hebben cd's in de cabine, waar ze de preken nog eens een keer luisteren. Niet omdat ze van die valse, vrome mensen geworden zijn, maar ze hebben een droefheid aan God over de zonde. En ze begeren om meer van Jezus Christus te weten. En zo hebben ze als vanzelf een mishaag aan zichzelf. Dat kan een stoere bink van een vent zijn. Dat kan een flinke vrouw zijn die van aanpakken weet. Het zijn geen kwezels. Juist Gods kinderen zijn geen kwezels, omdat het een harde strijd is. Corrie ten Boom zei ooit eens een keer, als zonde niet betreurd wordt, gaat het gewoon door. Nou, zij was een vrouw waar je zo aan het uiterlijk weinig op aan zou kunnen merken, denkt u niet? Maar ook zij worstelde van binnen met haar zonde. Als het echt is, gaat dat je niet voorbij. Ook zij zei, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En ook zij zat het met het probleem dat sommige zonden niet door haar betreurd werden. En dat ze dan gewoon doorgingen. Het is een harde strijd. Je moet ervoor gaan, jonge mensen. Het kindschap van God is niet iets voor mensen die laf zijn. Je moet weten wat je doet als je beleidingscategorisatie gaat volgen. Want belijdenis gedaan hebben ze een eed afleggen op de banier van Christus. Nou, bij net zoals de jongen die in de trein zat, onderweg naar zijn werk en zei, toen anderen gingen kaarten klaverjassen, harten jagen, jongens, ik kan dat niet meer. Waarom kan jij niet meer kaarten dan? Omdat mijn handen niet meer van mij zijn. Ze zijn het eigendom van Christus. Je kunt gewoon niet meer surfen op internet waar je wil. Dat gaat gewoon niet meer. Maar ook de handen die de muisknop en de enterknop aanraken zijn van Christus. Maar die strijd heeft een geweldig gevolg in je leven. Het is net zoiets als iemand die gestopt is met kettingroken. Dan voel je je zo geweldig na die tijd, of niet? Dat is allemaal een simpel voorbeeld in ons dagelijks leven. Iemand die alcoholist geweest is en die droog is komen te staan. Ik heb ze wel gesproken, die juichten. Eindelijk van die drankduivel belost. Wat denk je wat er in het geestelijk leven gebeurt? Als een mens door Gods geest de zonde leert haten en laten. Wat een vrijheid er komt. Er staat niet zomaar, die zal barmhartigheid geschieden. Dat is niet iets van, dan krijg ik Gods genade en dan ga ik weer door. Nee, dan gaat barmhartigheid als een lieflijke dauw op die dorre aarde van je ziel zitten. En ze gaat die dorre aarde van je ziel doortrekken. Gods barmhartigheid is lieflijk. Is zo vertroostend. Is zo vergoedend voor alles wat je moet missen in je leven. Gods barmhartigheid kan je zo innemen. Dat je zegt, Heere, de helft is me vroeger niet aangezegd. Weet je, het woord barmhartigheid in onze Nederlandse taal is een prachtig woord. Het betekent oorspronkelijk in het Nederlands van de 17e eeuw, bij de armen van hart. Wie zijn zonde beleidt en laat, zal barmhartigheid ontvangen. Dan is God bij die armen van hart barmhartig. Dus als vanzelf begrijpen we dat iemand die zichzelf misdaagt een arme van hart is. Ik praat niet meer over dankzij mijn geloof, dominee, ben ik er doorgekomen hoor. Zoals je soms mensen hoort zeggen. Zo iemand, die zegt dat niet. Die zegt niet, dankzij mijn geloof heb ik die ziekte kunnen overwinnen. Zegt dat niet. Dankzij mijn geloof ben ik voorbij het verdriet gekomen. Die zegt dat niet. Wat zeggen ze dan? De Heere was bij mij. Is dat alles? Heb je niks meer te vertellen? Nee, ik heb niks meer te vertellen. Is die genoeg dan? Ja, natuurlijk is dat genoeg. Ik zag er zo tegenop, hè, te midden van al die mensen. Hè. Maar ik kreeg die woorden, de Heer is bij mij, ik zal niet vrezen, wat zal een nietig mens mij doen. Kijk, dat zijn die armen van hart, die nooit aan zichzelf gaan toeschrijven. Hun geloof, een opvoeding, een intelligentie, een opleiding, een psychische kracht, of hun capaciteiten. De Heer is bij mij. Hij is bij de armen van hart. En dat is voor mij barmhartigheid. Barmhartigheid is voor mij, dominee, die dauw waar u het over had net. Hè? Ik ken het. Oh ja, mag u dat zeggen? Geweldig. En vertel het eens. Dat is dat je ervaart dat de Heer bij je is. Dat hij met je meegaat als je op de fiets gaat. En als je de wasmand naar boven draagt. En dat hij het kantoor binnenstapt. Waar straks dat moeilijke gesprek moet plaatsvinden. En dat hij met je meegaat naar de werkbank. Want één werkbank verder staat iemand die niks anders doet als Gods dienst verdacht maken en vloeken. De Heere die bij je is. Dat is alles. Heb je dat ervaren in je leven? Zeg, mag je dan eens wat vragen? Dat zal zeker wel kracht gegeven hebben om zonde te laten. Nou, het zegt dominee. Inderdaad, de tijden waarin mocht ervaren dat de Heere nabij was, waren de tijden waarin ik het minst zondigde. Dat is een algemene ervaring, mijn Gods kinderen. Ja, als de vrouw die je lief hebt bij je loopt, dan ga je niet aan een verkeerd plaatje kijken. Als de man die je lief heeft naast je loopt, ga je niet om over hem lopen roddelen met een vriendin. Als de Heer erbij is, heb je niet zo'n behoefte aan zondigen. Maar als dat zo is, dat Gods nabijheid dit verklaart, dan zit ik met één vraag. En die is: er is wat in mijn leven gebeurd tussen mijn vader en mij, en het is niet meer goed te maken. Mag ik eindigen met een voorbeeld te geven hoe dat dan toch nog goed kan komen? Er was een meisje wat al een jaar niet meer met haar vader gepraat had. Je weet hoe dat gaat, hè? Zonde? Nee hoor, bedekken. En toen kreeg ze een telefoontje dat de vader in het ziekenhuis lag. En dat hij op sterven lag. Toen zegt ze tegen die zuster van de OK, als hij straks op de IC ligt, op de intensive care, zorg dat hij in leven blijft. Want er is wat tussen mijn vader en mij, het moet nog goed komen. Zij was fout geweest. Ze wist het, maar ze had die zonde bedekt. En nooit beneden aan de vader. En toen kwam ze, nadat ze hard gereisd had in dat ziekenhuis, en ze kwam op de intensive care en toen was haar vader overleden. En toen begroef ze haar hoofd in de dekens en de lakens en ze zegt, o God. Ze schokte van verdriet. En die zuster die erbij zat, legde haar hand op haar schouder en zag toen plotseling dat op het nachtkastje naast het bed een briefje lag. Ze pakte dat briefje en las het. Toen zegt ze, het is voor jou. Je vader heeft blijkbaar kans gezien in een bibberig handschrift nog een paar woorden te schrijven voordat hij stierf. Mijn lieve dochter, stond er op dat briefje. Ik heb het je al lang vergeven. Alhoewel je het mij niet beleden hebt. Ik hoop dat je het mij ook vergeeft. Alhoewel ik jou niks te beleden had. Ik hou van je. En ik hoop dat je van mij blijft houden. Je vader. Deze man ging zo ver, dat hoewel zijn dochter hem niet had beleden en hij niet had kunnen vergeven, haar liet merken dat de liefde niet ophield. Wanhoop nooit aan Gods liefde, zolang je adem in je lijf hebt. Want die blijft. Ook als dingen niet meer goed te maken zijn, dan vind ik gehoor bij hem. Die barmhartigheid geeft. Bij de armen van hart wil zijn. En niets liever doet als vergeven. Dat is iets wat zo in de aard van God zit. Hij is als die vader uit de gelijkenis die al van verre zit te kijken naar onze stuntelige pogingen om terug te keren tot hem. Oh ja, Voltaire heeft ooit uitgeschreeuwd. God, zegt hij, pardonnez ses sommetiers. Vergeven is zijn beroep. Nou, je had gelijk, Voltaire. Gods roeping is vooral vergeven. En hij roept ons toe vanmiddag. Waar je ook bent. Wat je ook gedaan hebt. Wie zijn zonde beleidt en laat, zal barmhartigheid geschieden. En wie ze niet kan beleiden, en wie ze niet kan laten, laat hij of zij de weg gaan naar het heiligdom waar Christus is. Met vrijmoedigheid. Om geholpen te worden. Ter bekwame tijd. Amen. Laat ons danken, gemeente. O Heere, die onze koning zijt en zo koninklijk handelt, die niet over uw recht heen gaat, want dan zou u ophouden rechtvaardig te zijn, die wacht tot we onze mond openen om te vertellen wat we hebben misdreven en misdaan. En als we dat nog niet kunnen, ons oproept om te gaan in het heiligdom, opdat we geholpen worden. Maar het slechtste wat een mens kan doen, het onvergeeflijke is, dat hij met zijn zonde bij zichzelf blijft en met zichzelf bij de zonde. En dan straks eeuwig in gezelschap van de zonde. O Heere, Wat hebben onze vader het toch goed en juist verwoord. Dat een levend volk een volk is wat midden in de dood ligt. En gelooft dat God bij die allerarmsten van hart is. En dat ze daarom het leven buiten zichzelf gaan zoeken. In Jezus Christus. Verleen deze gemeente uw gunst, Heren. Opdat dat leven mogen komen. En als het er is, gevoed worden. Het leven wat een leven lang boete doet. Psalm 51, elke dag wil herhalen, in het vertrouwen, dat u die God, die langmoedig, genadig en barmhartig zijt, die God bent, die doet wat hij zegt, nadat hij gezegd heeft wat hij doet, om Jezus wil. Amen. Zingen we nu uit Psalm 51 het eerste en het vijfde vers, Psalm 51, vers 1 en 5. Gemeente, gaat u heen in vrede met u dragend de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.